Goedemiddag en ieder hier in de kerk, maar ook onze jongeren, ouderen, gasten en luisteraars thuis die verbonden zijn via internet of internetradio. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanwege de COVID-19 maatregelen zijn er hier in de kerk maximaal 30 personen aanwezig uit wijk 4. Vanmiddag gaat ons voor dominee PWJ van der Toren uit Bunschoten. De schriftlezing is uit Matteüs 2, de versen 1 tot en met 12. Thema van de preek is Kerst. Wat is daarop uw antwoord? Mededelingen namens de kerkenraad. Aanstaande donderdag 31 december, oudejaarsavond, is wijk 5 uitgenodigd. De dienst van de oudejaarsavond vangt aan om 7 uur. De uitnodigingen worden dinsdagavond verzonden. Nieuwjaarsmorgen is wijk 6 uitgenodigd. Deze dienst vangt aan om 10 uur. Deze uitnodigingen worden woensdagavond verzonden. Collecten, de eerste en de tweede collecte zijn vandaag voor de kerk. De derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt de collectebedragen per bank overmaken op het bankrekeningnummer wat vermeld staat op de zondagsbrief en die na de dienst ook onder in beeld verschijnt. We vangen nu deze dienst aan door het zingen van en het luisteren naar Psalm 134, vers 2. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Verhef uw hart tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijk geschonken en rijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Kom, laten wij aanbidden. Dat is wat we zingen met Psalm 105, vers 1 en vers 2. willen samen de naam van de Heere belijden. Het geloof in de God die hemel en aarde schiep. En als we dat hebben beleden met de kerk van alle tijden en plaatsen mee, dan zingen wij van de lofzang van Zacharias, vers 4 en vers 5. Vanmiddag zal het in de prediking gaan over de bekende geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Zij werden geleid door het licht dat ontstoken was, zou je kunnen zeggen. En zo is dat in de Heer Jezus ook gebeurd, namelijk voor de vergeving van de zonden. Dat is de lofzang van Zacharias 4 en 5. Als wij samen het geloof hebben beleden, en beleidt u het in uw hart mee. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Voordat wij de schriften open doen, willen wij samen Gods heilig aangezicht zoeken in de gebeden en hem bidden om de leiding van de Heilige Geest over de bediening van het woord. Zullen we bidden. Heere onze God, grote koning van de hemel en de aarde, God van Israël, Vader van onze Heere Jezus Christus, wij loven en wij prijzen uw naam. Omdat wij voor de tweede keer vandaag bij u mogen komen als uw gemeente hier in de kerk en mensen thuis. Vergaderd rondom uw woord, dat getuigenis dat van eeuwigheid af bedacht is en tot in eeuwigheid blijft. Dat woord waaraan we houvast hebben. We danken u dat we rondom dat woord, dat evangelie van uw zoon, samen zijn. En we danken u dat dat ongehinderd kan, al zijn er vele verhinderingen om massaal in dit gebouw te zijn. Het verhindert ons niet uw woord te horen en daar danken we u voor. We zijn u ook dankbaar, Heere, dat wij mogen schuilen bij u deze middag. We ervaren dat dat nodig is door wat er in de natuur gebeurt, het natuurgeweld. Het laat maar iets zien van uw macht en majesteit, maar daarvoor moeten we al schuilen. Laat staan voor dat moment dat uw toorn zal losbarsten over deze wereld. Wat hebben we dan nodig? Om een schuilplaats te hebben voor tijd en eeuwigheid. En we danken u, Heere, dat u hem hebt gegeven, de Heere Jezus Christus. En dat ieder die hem aanbidt, ieder die hem als uw zoon kust, zoals uw woord dat zegt, die zal gered zijn. En Heere, we willen u danken dat dat voor velen van ons geldt. En tegelijk als we zo in de kerk zitten en als we meeluisteren, dan weet u precies hoe we tegenover u staan. Ook hoe we de afgelopen dagen het kerstfeest hebben gevierd. En Heere, u weet of het echt is of niet. Of het buitenkant is gebleven. Of binnenkant geworden, voor het eerst of weer opnieuw. U weet het, Heere, of we werkelijk feest hebben gevierd en of we, wat we net zongen, ook hebben gedaan, uw heilige naam aanbidden. O Heere, we bidden u, kon het zijn deze middag dan, als we het nog nooit deden, dat u ons door uw geest daar brengt, waar u de wijzen bracht, op hun knieën, bij de geboren koning van de Joden. Geef, Heere, dat we hem aanbidden die niet alleen maar kind in de kribbe bleef, maar man van smarten aan het kruis werd. En nu verhoogd is aan uw rechterhand, Heere Jezus Christus. U bent het waard te ontvangen alle lof, alle eer, alle aanbidding, alle heerlijkheid, alle glorie. Uw naam moet eeuwig de eer ontvangen van ieder op deze aarde. En waar er velen vandaag aan u voorbij leven, en er ook velen zijn onder ons, Heere, in dit christelijke land, in dit christelijke dorp, deze christelijke stad, die u niet kennen, die uw naam niet prijzen, willen wij samengekomen dat wel doen. Maar ook dan moet het vanuit het binnenste gebeuren. Wilt u door uw Heilige Geest in onze harten regeren, door uw woord, en wilt u geven dat wij u mogen zien zoals u bent, en ook onszelf zoals we zijn, en dat we ons bekeren van onze slechte wegen, en dat wij geleid mogen worden tot het licht dat eeuwig blijft. We danken u dat we zo opnieuw samen zijn en dat we dat mogen doen op de eerste dag van de week. Dat is toch altijd een feestdag voor uw kerk, omdat het Pasen is geworden en de dood en de zonde niet meer het laatste woord hebben. En wat hebben we dat nodig te zien, te horen, ook als we verschillende sterfgevallen in de gemeente te betreuren hebben. Als het zo dichtbij komt, de dood wenkt ieder uur. En Heere, als we bedenken dat ieder die leeft eens zal moeten sterven, wat is het dan nodig? Te weten dat u, Heere Jezus, dood geweest bent, maar dat u leeft tot in alle eeuwigheid. En dat u de sleutels hebt van de dood en van het dodenrijk. En we bidden u dat we zo bij u schuilen en dat het daarom ook feest zal zijn in deze dienst. Kon het zijn, Heere, dat alles in deze dienst, alles wat er gebeurt, wie er een taak heeft, dat dat alles mag bijdragen tot de eer en verheerlijking van uw grote naam en tot de uitbreiding van uw koninkrijk. En zo willen we u ook bidden of u uw dienaar wil zegenen die u vanmiddag roept uw woord te bedienen. Mag het zijn vanuit de kracht die u verleent en mag het zijn tot opbouw van de gemeente, tot bekering van velen en tot glorie van uw naam. Heere, mag het zo zijn als we in deze dienst al ons vertrouwen op u de Heere stellen, dat we ontdekken wat uw woord zo vaak zegt. Wie op u vertrouwt, die wordt niet beschaamd. Geef ons dat geloof en geef ons dat te mogen ervaren. Zegent u ons zo in deze dienst, zegen heel de gemeente. U weet hoe we meeluisteren, hoe het in ons eigen leven is. U weet van de moeiten af, de eenzaamheid, de zorgen, de worstelingen, de zonden. Heren, u weet ook van de rouw die gekomen is en wat dat betekent ook voor de kerkenraad en voor dominee Van der Ree. Zegen hem en zijn gezin, geef hem moed en kracht en geef dat hij vanuit de rust bij u mag dienen in de gemeente. En dat hij zo ook door u wordt geholpen, de wegen die hij gaat. Heren, we vragen u of u ook in het verdere van uw kerk en koninkrijk wilt gedenken. Wilt u geven, heren, dat de Joden van dit moment Jezus als Messias gaan belijden en aanbidden. En zegen hen die dat al doen. De Jezus als Messias belijdende Joden, geef ze vreugde ook deze dagen. Geef ze volharding als er vervolging is. En geef, heren, dat uw koninkrijk juist in Israël en in Jeruzalem mag worden uitgebreid. We vinden het verwonderlijk dat er politiek gezien veel vrede is, dat er vredesaanbiedingen zijn vanuit de verschillende Arabische landen die wij niet voor mogelijk hielden. Maar het gebeurt en we zien uw naam daarin, uw hand daarin. Maar heren, de echte vrede kan alleen gevonden worden bij het kind in de kribbe. Wilt u dat vooral leren? Wilt u zo aan allen denken die deze dagen uw woord bedienen? In deze wereld, de evangelisten, de zendelingen, mensen die bijbelvertaalwerk doen. Heren, we bidden u voor het zendingswerk vanuit onze kerken. In het bijzonder ook in Thailand, dominee Den Hertog. In Siberië, de evangelisten. In al die andere landen waar we dienen mogen. Geef, heren, dat het vrucht draagt voor u. En dat uw koninkrijk vol zal zijn, zodat u, Heere Jezus, terug zult kunnen komen op de wolk. Daar verlangen we naar. Heere Jezus, komt u snel. Wat zal dat heerlijk zijn voor ieder die uw naam heeft liefgekregen. Om u dan voor eeuwig te mogen aanbidden, te verheerlijken en te leven in de vreugde van uw aangezicht. Heren, wilt u zo ook in de wereld zijn om ons heen? Alles wat zoveel moeite geeft. Geef aan hen die leiding hebben te geven wijsheid. Zegen hen in de zorg. En in alle verschillende takken van de zorg. In het ziekenhuis, in de verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg. Heren, we bidden u voor hen die juist daarin extra diensten leveren. Wilt u ze gedenken naar uw trouw en goedheid. En kon het zijn dat er weer ruimte komt om massaal weer samen te komen. Dat het virus wordt ingedampt, dat de maatregelen ook het gewenste effect sorteren. Wilt u ook daarin aan ons denken in uw genade. Maar boven alles, midden in de storm, leren te vertrouwen op u. De rots die eeuwig blijft. Zegen ons zo in deze dienst uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd willen wij samen gaan lezen uit het Oude Testament, of uit het Nieuwe Testament, uit de eerste hoofdstukken van Matteüs. En Matteüs, dat moet u weten, is geschreven voor de Joden. En daarom is het heel bijzonder wat we dan lezen in hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 12. Dat is de schriftlezing. En na de schriftlezing zingen we dan achtereenvolgens de lofzang van Simeon, vers 2. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van s hemels troon, en ook Psalm 86, vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. De lofzang van Simeon en Psalm 86 na de lezing uit de schriften. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. En zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig wie het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de tekst voor de prediking. Die wordt gevormd door dit hele gedeelte. Zullen we nu de lofzang van Simeon en Psalm 86 zingen? Zingen we straks na de prediking van Psalm 72, vers 6 en vers 11. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En daarom zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Psalm 72, 6 en 11 na de prediking. Gemeente des Heren, als iemand aan je vraagt wat is daarop uw antwoord, dan gaat dat bijna altijd over iets heel officieels. Meestal wordt dat gevraagd bij een rechtbank bijvoorbeeld, of natuurlijk op het stadhuis als je ooit getrouwd bent. Dan wordt aan je gevraagd wat is daarop je antwoord. Maar ook hier in de kerk gebeurt dat. Denk aan een doopdienst. Dan wordt dat aan ouders gevraagd wat hun antwoord is. En in alle drie die gevallen die ik benoemde, gaat het erom dat je niet zomaar ja zegt. Het gaat erom dat je je heel goed realiseert wat je zegt. Want er hangt nogal wat van af. Als je ja zegt, dan staat je hele leven vanaf dat moment in dat teken. Als je ja zegt bij het trouwen, dan betekent dat dat je levenslang aan die ander verbonden bent. En dat die ander ook levenslang op de eerste plaats komt te staan in je leven. En als je ja zegt in de kerk, dan beloof je levenslang voor je kind te zorgen, het voor te leven in de dingen van de Heer. Kortom, die vraag, wat is daarop je antwoord, die gaat altijd over belangrijke dingen en heeft gevolgen voor de rest van je leven. En u hoorde net al het thema, want afgelopen dagen hebben wij kerst gevierd en dat wordt heel eenvoudig weergegeven in Matteüs, het laatste vers van hoofdstuk 1... En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Een bijzin zelfs, kerst in Matteüs. Maar het is wel het wonderlijke feit wat Matteüs beschrijft. En het punt van Matteüs in zijn evangelie, en daarom volgt hoofdstuk 2 er echt nadrukkelijk op. Dat is dat hij om een reactie vraagt. Het feit dat hij geboren is, het feit dat hij Jezus heet, dat vraagt om een reactie. En er zijn verschillende antwoorden mogelijk die wij in dit gedeelte op het spoor komen. En daar willen we dan naar luisteren. Het thema voor de prediking dus kerst. Wat is daarop uw antwoord? En we letten op drie dingen die als mogelijk antwoord kunnen dienen. Die hier in elk geval staan. Vijandigheid, onverschilligheid en aanbidding. Dus kerst, wat is daarop uw antwoord? We letten op vijandigheid, onverschilligheid en aanbidding. Dat feit, ik zei net dat Matteüs voor Joden schreef, het feit dat de Messias eindelijk geboren is, eeuwenlang verwacht, duizenden jaren geleden beloofd, en nu is hij gekomen, de Messias, die zijn volk zalig zal maken. Alleen weet nog niet iedereen het. Ja, oké, de herders, misschien een paar mensen in Bethlehem die waarde hebben gehecht aan wat die herders zeiden. Maar de mensen die, om wie het draaide in het land Israël in die dagen, in Jeruzalem, de mensen van de tempeldienst, de inwoners van de hoofdstad en natuurlijk ook de koning, koning Herodes. Zij moeten ook nog de kerstboodschap horen en die krijgen zij te horen, maar dan wel op een heel vreemde en verrassende manier. Want, zegt Matteüs, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. En ik zei al, we kennen dit, hè. Dus we hebben daar onze voorstelling van gemaakt. En alle jongens en meisjes, die hebben natuurlijk elke willekeurige kinderbijbel, hebben ze wel een plaatje van de wijzen gezien. Maar als u zich dat voorstelt, Jeruzalem natuurlijk, een internationale stad wel. Maar zelfs voor hen was dit een heel wonderlijke stoet die daar bij het paleis aankwam, bepakt en bezakt. In alle tekeningen die wij dan in de kinderbijbel zien, daar staan er drie wijzen. Nou, ga er maar vanuit dat het er meer zijn geweest. In elk geval een hele groep. Waar ze precies vandaan komen weten we niet. Wel uit het oosten natuurlijk. En ik denk als je de Bijbel leest en het gaat over het oosten, dan moet je denken aan Babel of Perzië. Maar het belangrijkste is uit het oosten, dat betekent altijd het zijn heidenen. En dat is wat Matteüs aan het begin van hoofdstuk 2 wil onderstrepen. Heidenen. Er komen heidenen aan en niet zomaar heidenen. Je zou zeggen, het zijn topheidenen. Want ze zijn bedreven in allerlei heidense praktijken. Wijzen zijn het. In het Grieks staat er het woord magiërs, tovenaars, zoiets. Ze houden zich bezig met het bestuderen van sterren om zoiets te kunnen zeggen over de gebeurtenissen in het dagelijks leven. He, astrologen, die wij dan kennen van horoscopen en zo. Maar toen, in die tijd, waren die magiërs, dat waren vooral wijze mensen die de koningen adviseerden. Ze hadden heel veel kennis. En die mensen zijn in hun dagelijkse werk op iets wonderlijks gestuit, een ster, en ze konden die maar op één manier uitleggen. Er is een koning geboren in het volk Israël. En hoe ze dat dan precies aan die ster hebben kunnen zien, nou, ga uw gang, boekenkasten zijn erover volgeschreven. Verschillende redelijk aannemelijke voorstellen. Hè? Ik weet niet of u hem gezien hebt, want het was bewolkt, maar afgelopen week was er zo'n samenstel van Jupiter en Saturnus. Nou, dat is heel bijzonder. Dat was in elk geval, hebben ze uitgerekend, toen ook het geval. En Jupiter, dat is de koningsster, en Saturnus zou dan staan voor het volk Israël. En doordat zij samen stonden, werd het voor hen althans duidelijk dat het een koning in Israël zou zijn. Of, ander voorstel, het was een supernova. Hè? Zo'n ster die ontploft en dan voor een tijdje heel helder licht geeft. Maar wat dat dan ook maar geweest is, voor ons en voor hen is duidelijk dat er iets groots achter zit. Voor ons is dat de schepper van de hemel en de aarde, God zelf. Hij heeft immers alle sterren gemaakt. Hij heeft elke ster, moet je eens over nadenken als je nog eens naar boven kijkt, elke ster een naam gegeven. Elke ster. Onze machtige God, hij heeft het zo gegeven dat deze mensen die ster zagen en dat zij wisten wat het betekende. En ook daar is wel wat van te zeggen. Hoe kwamen ze daar nou achter? Wellicht, Bileam, hè? Bileam, een heidense profeet die boeken opgeschreven heeft. En Bileam die heeft in nummerie 24 een zegen over Israël uitgesproken in plaats van een vloek. En hij zei toen, ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. En wellicht dat die boeken van Bileam daar tot hun beschikking stonden. Maar u moet zich even indenken wat die mannen hebben gedaan. Je bent altijd bezig met de sterrenhemel. Je leest er heel erg veel van af. En dan stuit je op zoiets bijzonders. Een koning die geboren is, die zijn eigen ster krijgt. Dat moet wel een heel bijzondere grote koning zijn. En ze zijn ervan overtuigd geraakt dat hij hun aanbidding waard is. En dus hebben ze een reusachtige tocht van maanden ondernomen om hem te aanbidden. En als ze dan in Israël zijn, gaan ze natuurlijk naar de hoofdstad, want daar zal hij toch wel wonen. Probleem is, kijkt u eens even in vers 1. Het probleem is, ze komen in Jeruzalem, de hoofdstad, maar daar is al een koning. Hè? Dat zegt Matthäus er nadrukkelijk bij in de dagen van koning Herodes. Er is al een koning. En je moet je dan voorstellen dat ze dat gaan vertellen in dat koninklijk paleis van koning Herodes. Er is een koning geboren, een groot koning. Wij hebben zijn ster gezien. En dan staat er, toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring. En dan moet u niet denken dat die man een paar vraagtekens op zijn gezicht kreeg. Nee, de man trok wit weg. Dat moet u zich voorstellen, koning Herodes. Hij raakt in totale paniek, in ontsteltenis. Zijn ergste droom wordt waarheid. He, Herodes, als u ooit nog eens naar Israël gaat, dan kunt u heel veel van zijn bouwwerken vinden. Hij was een geniaal bouwer. Ze hebben de tand destijds overleefd. Hij verfraaide vooral de tweede tempel. Die heeft hij op een bijzondere manier mooi gemaakt in zijn dagen. Maar vooral staat hij bekend niet zozeer als bouwer, maar als bruut. Een beest. Koning keizer Augustus die zei van hem, je kunt beter zijn varken zijn dan zijn vrouw. Want hij doodde zijn vrouw, hij doodde een paar van zijn zonen, omdat hij ze bedreigend vond voor zijn troon. En daar zat hij stevig op, al 30 jaar, onbedreigd. En als er een bedreiging kwam, dan elimineerde hij die. Niets was voor hem zo heilig als zijn eigen troon. En daar komen mensen van heel ver. En die komen met dat wonderlijke verhaal. Ze vertellen dat de koning van de Joden geboren is. En u moet eens kijken in vers 4. Want koning Herodes, die was helemaal niet zo godsdienstig hoor, totaal niet. Het was bovendien nog niet eens een Jood. Maar hij wist natuurlijk wel wat van zijn onderdanen, voor zover dat ging. En hij wist in ieder geval, dat ziet u in vers 4, dat de Christus, de Messias. En hij wist al die verhalen wel, dat er ooit een Messias zou komen. En uit wat hij hoort van die wijzen, heeft hij geconcludeerd, dat kan niet anders dan de Messias zijn. Hij is dus gekomen en dat kind zal hem de troon kosten. Dat is het laatste wat hij wil. En daarom bevraagt hij die wijzen nauwkeurig wanneer ze de ster zagen, met de bedoeling niet zozeer om het kind te aanbidden wat hij zegt, maar om het te doden. Zoals straks blijkt uit de kindermoord in Bethlehem. Zover gaat Herode. En dat is wat de eerste reactie is op de kerstboodschap die verkondigd wordt. Openlijke vijandschap, gemeente. Verzet. Uitroeien. Uitmoorden, niks met die geboren koning van de Joden te maken willen hebben. De eerste reactie op het feit dat Jezus de koning geboren is. En die vijandige reactie, die openlijke vijandschap, die vind je altijd nog in deze wereld. Vijandschap vanwege het kind dat met kerst kwam. Als je denkt aan de christenvervolging. Als je ook maar even nadenkt, probeert van een afstandje dat op je in te laten werken. Waarom zou je een christen vervolgen? Wat zit daar nou achter? En dan denk je, het is verbijsterend. Er is helemaal geen reden voor. Het is alleen maar duivelse haat die het verstand van mensen verblindt. Waardoor ze zoveel haat, duivelse haat hebben tegen het volk dat bij dit kind hoort. En dat ze daarin het kind zelf kon het zijn zouden willen doden, opnieuw. Zoveel vijandschap tegen christendom. En dat is in deze dagen des te meer duidelijk geworden, gemeente. Als je in de politiek kijkt, als je de krant leest, op sociale media ook maar even een van de gure reacties zou willen lezen. Zoveel haat tegen christenen. Dat gaat niet om ons. Dat moet u altijd bedenken. De haat tegen christenen gaat niet om ons. Het gaat om het kind in de kribbe. De duivel wil hem niet. En daarom wil de duivel alles wat bij dat kind hoort. Doden, vernietigen, openlijke vijandschap. Jezus mag geen koning zijn. De dienst aan hem, die moet zo ver mogelijk weggedrongen worden. Het is echt niet anders vandaag als wat er gebeurde toen in de kerstnacht, vlak daarvoor, dat er namelijk voor hem geen plaats was in de herberg. Er is nog steeds geen plaats voor hem. Sterker nog, men wil van Jezus af. Men wil van Christus en de christenen af. Het liefst zo snel mogelijk. Dus ja, dat is een reactie die je tegenkomt. Maar ik ben hier vanmiddag niet om te vertellen wat er allemaal in de wereld misgaat. Dat weet u ook wel. Het gaat vanmiddag om ons. Ik had immers een vraag aan u gesteld. Wat is daarop uw antwoord? En als we het nou eens bij onszelf houden. Ik weet niet hoe goed u uzelf kent. En dan bedoel ik bij het licht van het woord van God. Maar als je jezelf een beetje kent in het licht van Gods woord. Dan weet je dat er van nature vijandschap, echt vijandschap zit tegen de boodschap dat er een koning is geboren. Want kijk, kerst, iedereen heeft er zijn mond van vol. En nu ging het er vooral over dat het allemaal zo anders was, weet je niet. Maar het gaat om het kerstkind. En het gaat erom dat hij gekomen is. Niet omdat wij eens naar de kribbe kijken en denken, ach wat lief, wat schattig zo'n kindje. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Hij is gekomen, gemeente, om te regeren. En als dat kindje komt om te regeren en als hij verkondigd wordt voor jou en als hij jouw hart vraagt en jouw leven, wil je dat kind dan? Wil jij vanuit jezelf dat dat kind koning is, het voor het zeggen krijgt in jouw leven? Want daar haken wij van nature af, iedereen. Dat kind vinden we prima. Tenminste, als het maar een kind blijft en als die maar op afstand blijft, gaat ons vooral om het vee. En dus, gemeente, als je naar Herodes kijkt, denk je, nou wat een brute, nou wat doet die vijandschap tegen God. Maar als je dan goed luistert naar wat hem zo van slag doet zijn, dan kan het zomaar heel dichtbij komen, gemeente. De koning wil alles in jouw leven voor het zeggen hebben. Hij wil bij jou op de troon komen zitten. En dus moet jij van je troon af. Dat is de kerstboodschap. Die is al heel prachtig, heel liefelijk, maar vooral heel confronterend, gemeente. Want wij willen van huis uit niet van onze troon af. Onze troon, ons leven, wij willen het voor het zeggen hebben. En als een ander dan er wat van te zeggen heeft, en als een ander dan zegt, maar luister, zoals jij leeft kan het niet en je moet je bekeren, dan zeggen we, ho ho, ik vind het prima om om mee te doen, ik ga zelfs naar de kerk, ik luister mee. Maar ik wil niet dat hij het echt in mijn leven voor het zeggen krijgt. Kijk, ik zie de buitenkant en u ziet ook de buitenkant van de mens om u heen. En aan de buitenkant zie je dat niet, gemeente. Nee, ik bedoel bij koning Herodes. Wat zag je aan de buitenkant bij koning Herodes? Bij koning Herodes hoorde je zelfs, nee, maar ik wil hem aanbidden. Dat kun je zeggen. Zo kun je in de kerk zitten, zo kun je meekijken. Nee, maar dat wil ik echt. Dat is de buitenkant. Maar als het nou gaat om de binnenkant. Hoe is het nou als je dat evangelie hoort? Jezus Christus gekomen, mens geworden om ons te bevrijden. Om van vijanden vrienden te maken. Om zijn liefde en genade aan te bieden. Niet aan mensen die op hem zaten te wachten, maar aan vijanden. En hij wist dat van tevoren, gemeend. Maar als hij nou, dat kind in de kribbe, de man van smarten aan het kruis wordt. Als hij gestorven is en weer opstaat en naar de hemel gaat. En dan alle macht krijgt in de hemel en op de aarde. Als dat het kind is waar kerst over gaat. En als hij verkondigd wordt, ook deze middag voor jou. Als hij zegt, als die naar de hemel gaat, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Iedereen moet mij dienen, zegt koning Jezus. Wat zeg jij dan? Van nature wil een mens dat niet. Jij ook niet. En ik weet niet of het al veranderd is. Dat is denk ik de vraag. Maar als je nu van binnen denkt, nou alsjeblieft, kom niet aan met dat kind op die manier. Houd maar op over het feit dat ik me moet bekeren. Ik ben tevreden met hoe het gaat. Ik doe niemand iets kwaad. Het is prima. Dat verlossen en zo. Ik heb hem niet echt nodig. Echt niet nodig. Weg met hem. Sterker nog, als dat zo is, dan zeg je dat. Hè? Dan zeg je uiteindelijk weg met hem. Want dat gebeurt er immers met mensen die Jezus niet willen. Maar dat is, zegt Matthäus, de eerste mogelijke reactie. Vijandschap. De tweede reactie die hij beschrijft is onverschilligheid. Dat is de reactie die je leest bij de overpriesters en de schriftgeleerden. Want ik zei al, Herodes die wist niet zo heel veel van het geloof af. Goed, hij had de tempel laten verfraaien, vooral om bij de Joden in een goed blaadje te komen. Maar hij heeft inhoudelijk niet heel veel verstand ervan. Er komt wel een Messias, maar hoe zit dat? Dus, lees je dan, laat hij al zijn eigen wijzen opdragen. En dat moet u even in gedachten onderstrepen. Vers 4. Alle overpriesters en schriftgeleerden. Hij wil het zekere voor het onzekere nemen. Iedereen wordt uit zijn bed getrommeld of als het overdag is uit zijn huis gehaald. Iedereen moet komen, want hij wil achterhalen of de wijzen uit het oosten mogelijk gelijk zouden kunnen hebben. Nou, opnieuw vraag ik u even u te verplaatsen in die mens. En ze zijn altijd, we doen altijd negatief over overpriesters en schriftgeleerden en de Bijbel geeft er tot op zekere hoogte ook aanleiding toe, maar op zichzelf zijn ze prachtig bezig. Altijd bezig met het woord van God. Geef me een kerk vol van zulke mensen. Zo ijverig zijn ze aan het Bijbel lezen. Hun hele leven staat in het teken van het dienen van God. En al die tijd zijn ze bezig geweest met de geschriften die zeiden de Messias, de redder van Gods wegen, die komt. Eeuwenlang opgewacht. En ze komen in het paleis van koning Herodes. En koning Herodes vraagt: hoe zit dat met de Messias? En dan horen ze dat aan. En ze horen dat de Messias volgens die wijze gekomen is. En je zou verwachten, gemeente, dat ze op het puntje van hun stoel hebben gezeten, als ik het zo mag zeggen. Dat ze vol verlangen hebben geluisterd als Herodes vraagt: de Messias, zegt u nou dat de Messias er gekomen is? Dat ze, als het ware, zodra ze het horen, allemaal gek van vreugde zouden worden. Hun hele wereld op zijn kop zou staan van verrukking. Nu die eindelijk gekomen is. Dat ze zich zouden verdringen. Dat ze zouden zeggen: waar is die dan? En dat ze naar de wijzen gerend zouden zijn en zouden zeggen: wij gaan mee. Dat zou je verwachten. Dat ze zo zouden zijn als Simeon, niet waar? Simeon die ook zo lang gewacht had. En toen die eindelijk de Messias zag, toen zong die een loflied op God. Dat God zijn belofte had gehouden. Dat ze met hun eigen ogen de zaligmaker zouden zien. Dat zou je verwachten. Maar het is niet zo. Want ze horen dat die wijzen uit het oosten gekomen zijn met de boodschap dat de Messias geboren is. En dan blijft het stil. En dat zijn de kerkmensen van die dag. De doorgewinterde, gelovige leiding van die dagen. Wij zouden zeggen, dat zijn allemaal ouderlingen en diakenen en predikanten. De vromen van Israël. En wat doen ze met die boodschap? Ze doen er, gemeente, niets mee. Weet je wat ze doen? Dan heeft, heel onverwacht, de koning Herodes en allemaal bij elkaar getrommeld. En ze staan daar massaal. En dan stelt de koning een vraag aan hen. Echt waar, als je er goed op let, dan denk je, je schudt je hoofd nog eens. Hoe is het mogelijk? Ze doen net alsof het een Bijbelquiz is. Alsof ze met z'n allen bij zo'n knop staan, wie er het eerst op de knop duwt. En dan vraagt koning Herodes, nou, waar is de Messias? Waar zal die geboren worden? En ze drukken en ze zeggen, nou, in Bethlehem, in Judea, want dat staat geschreven, in Micha, enzovoort, enzovoort. Dat is wat zij doen met de kerstboodschap. Ze weten de dingen, ze hebben kille, koude, kale kennis. Ze kunnen het oplepelen, doen zo, maar dat is al. Ze zijn niet onthutst. Ze staan niet te trappelen van verlangen, nu er zo'n wonderlijk bericht komt. Ze willen het niet eens checken. Niet. Ze horen dat de Messias gekomen is, maar blijkbaar willen ze hem uiteindelijk niet. Speelt hij geen rol in hun leven? Ze weten alles al. Ze weten alles van God en zijn werk. Ze kunnen erover meepraten als er gevraagd wordt hoe het allemaal zit. Maar er gebeurt verder niet. Nou, wat vindt u daarvan? Hier zie je pijnlijk beschreven wat Johannes in zijn evangelie zegt. In hoofdstuk 1. Hij kwam tot het zijn. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het is echt ontzaggelijk wat hier gebeurt. Hij is gekomen als de koning van de Joden. Voor hen. Hij wordt hen aangeboden. Maar ze laten het passeren. Daar staan heidenen. Heidenen die nota bene heidense tovenaars zijn, zo gezegd. Maar die heidenen die gaan hun voor, laat Matthäus zien. Omdat, gemeente, de Messias hen koud laat. Althans, deze Messias. Hij voldoet blijkbaar niet aan hun verwachtingen. En dat blijft zo als hij groter wordt. En uiteindelijk willen ze hem niet meer. Willen ze van hem af. Brengen ze hem naar het kruis. Weet u wat het punt is met die schriftgeleerden en die fariseeën? Ze weten alles, maar gemeente, het zit een voet te hoog. Hè? Een voet, dat is ongeveer de afstand tussen je hart en je hoofd. En bij deze mensen, ze weten alles. Ze weten alles. En ze gaan verloren met alles wat ze weten. Ze hebben wel religie. Maar ze willen geen relatie met de Allerhoogst. Met zijn Messias. Ze zijn tevreden met wat ze weten en hoe het gaat op hun manier. En opnieuw, gemeente. Dat is een hele pijnlijke reactie. Maar de vraag is vanmiddag voor ons. Die reactie van nonchalance en onverschilligheid. Herken jij die? En dan hoef je niet naar een ander te kijken of aan mensen in de gemeente te denken. Het gaat over jou. Dat je onverschillig bent onder het kerstevangelie, omdat het je niet doet. Oh ja, ja, het is weer kerst, het kerstkind is geboren. Nou, dat horen we, babytje in de kribbe. En we gaan weer door. Dat je onverschillig bent, dat je alles weet. Dat je alles kunt vertellen en je kinderen vragen daarnaar, hoe zat dat? En je vertelt het. Maar het doet je niet. Want gemeente, het gaat ons niet voorbij. Wij weten nog veel meer dan die wijzen uit het oosten en dan die wijzen uit Jeruzalem bij elkaar. Wij weten alles. U hoort zondag aan zondag het rijke evangelie van Jezus Christus. U weet waarvoor hij kwam. U weet wat hij gedaan heeft. U weet dat hij nu heerst aan de rechterhand van de Vader. U weet dat hij gekomen is om zondaars te redden aan het kruis. Dat weten wij. Wij weten dat Jezus kwam omdat God de Vader deze wereld zo lief heeft. En dat hij zijn eengeboren zoon dan in de wereld laat komen, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat weten wij. Maar wat doe je ermee? Wat doe jij met die kennis? Anders gezegd, wat heeft die kennis in jouw leven gedaan? Heeft het je leven veranderd? Want je kunt alles weten, een keer op keer naar de kerk gaan, op kerst en op alle zondagen, en je kunt ondertussen evengoed Jezus buiten de deur van je hart houden en van je leven. Dat je prima meeloopt in het spoor, je doet alles, maar je doet wel alles op jouw manier. En het punt is, het komt niet tot de aanbidding van hem, omdat je het uiteindelijk prima zonder hem redt. Dit waren de mensen die het wisten, gemeente. De mensen die het wisten, die dag in dag uit bezig waren met het woord van God. En daarom vergelijk ik ze met ons. Gemeente, jongeren, hoe sta jij tegenover Jezus? Wij hebben alles. Je bent gedoopt. In deze gemeente mag je het heilig avondmaal vieren. Er is geen vervolging. Christus wordt zondag aan zondag aan je hart gelegd als de zaligmaker, als het grootste geschenk van God. Als er één feest is waarop je de onuitsprekelijke gave van God kunt vieren, dan is het wel het kerstfeest. Maar heeft dat in jouw leven al geleid tot de aanbidding van hem? En dan bedoel ik aanbidding dat heel je leven nu voor hem geworden is. Dat hij het mag zeggen. En dat wat je maar doet, niet alleen op zondag, maar ook van maandag tot zaterdag, dat alles is gericht op hem. Ga jij naar hem, dag in dag uit. En mag hij het zeggen. En als hij er dan is. Als hij er is om jou te ontmoeten. En als hij jou roept om naar hem te luisteren. Ga je er dan naartoe? En dan heb ik het over de kerkdiensten, waar de Heer Jezus Christus elke dienst weer is. Hij is er en hij roept je. Elke kerkdienst. En wat doe jij dan? Ga jij dan naar hem toe? Je kunt alles weten en uiteindelijk zeggen, prima, ik weet het wel. En je leven verandert niet. Of kun je niet meer zonder hem? Want het kan maar zo, zeker in deze tijd, alles online. Je kunt zomaar, wat ze dan in Bunschoten noemen, een snipper nemen. Slaan een dienst over. Gedoe, wel al zoveel diensten en zo, en ik weet het wel. Kan maar zo, hè. Je kunt een verjaardag belangrijker vinden. Of misschien is er wel een wedstrijd op tv die je beslist wil kijken, van voetbal of van de autosport. Maar als Jezus er is en als hij je roept, kom je dan of wil je gewoon je eigen leven leven zonder hem? Dat je wel God wil dienen, goed, oké, niet te veel alsjeblieft. En ook niet te fanatiek. Nou, als dat zo is, als je hierin herkent, dan ben je uiteindelijk net zo onverschillig als de fariseeën en de schriftgeleerden. Dan kun je een hoop vertellen van Jezus, maar dan heb je geen relatie met hem. En dus ken je hem niet, omdat je hem niet aanbidt. Maar dat is wel de bedoeling en dat is de derde reactie die Matteüs beschrijft, die van aanbidding. Staan daar in de hal, stel ik me voor, van dat paleis al die wijzen. En daar staan daar ook die wijzen van Jeruzalem en daar staan daar ook de wijzen uit het oosten. En zij hebben gehoord wat de koning zo'n beetje allemaal heeft gevraagd. Ze hebben er iets van begrepen ongetwijfeld, want die wijzen waren heel geleerd. Ze zullen ongetwijfeld ook vele talen gesproken hebben. En dan heb je dus zo'n enorm lange reis gemaakt. Omdat je denkt het allerbelangrijkste in de hele wereldgeschiedenis is nu gebeurd. De koning, die bijzondere koning van de Joden is geboren. We hebben zijn teken gezien. En dan komen ze in het centrum van de macht en niemand weet van hem. En dan hoor je dat ze er wel iets van weten, maar dat ze vervolgens niet meegaan. Niemand gelooft hen. Ja, goed, de koning is geïnteresseerd. Maar ja, hij kan wel geïnteresseerd zijn. Hij gaat toch mooi niet mee. En die fariseeën en de schriftgeleerden evenmin. Je zou denken dat is het allerbelangrijkste wat er is. Maar nee, wat zouden die wijzen gedacht hebben? Ik denk dat ze ongetwijfeld wel met bepaalde twijfelende vragen in hun hoofd gespeeld hebben. Nou, als zij het allemaal niet goed weet, hebben ze het dan wel goed gezien? Maar wat je dan van de wijzen leest, dat is dat zij volharden. Ze hebben gehoord dat die koning, wiens ster ze gezien hebben, dat die in Bethlehem geboren zou worden. En dus, alles wat ze hebben gehoord en gezien is voor hen overtuigend genoeg om in geloof en gehoorzaamheid op weg te gaan. Ze laten zich niet uit het veld slaan. Ze weten wat ze hebben gezien. Ze zijn door die ster tot hier gekomen en ze hebben maar één verlangen. Ze willen, kosten wat het kost, die koning gaan aanbidden. Dat is, als je de wijze in het hart zou zien, dan zou je zien, ze hebben een vast voornemen gemaakt. In mijn hele leven wil ik maar één ding op dit moment. Ik wil die geboren koning aanbidden. En dus wat je dan merkt bij die wijze is dat hun verlangen naar de koning sterker is dan die onverschilligheid en die vijandschap die er is bij Herodes en alle anderen in Jeruzalem. Ik vind dat heel mooi. Die heidenen gaan de mensen van het koninkrijk in Israël voor in het dienen van God. Geestelijke volharding. En iedereen die van ons de Heer Jezus mag kennen, die herkent daar iets van. Ieder die wijs is geworden tot zaligheid, die zal dat verlangen naar het kerstkind herkennen. En ik weet natuurlijk niet wat het is waarom jij hier zit. Goed, de wijk was aan de beurt, maar binnen die wijk zijn er toch ook nog anderen en jij zit hier. Is dat omdat je zo verlangt naar de verkondiging van dat kerstkind? Is het omdat jij je hart erop hebt gezet dat je opnieuw de koning der koningen wilt gaan aanbidden? Ik hoop dat je daar iets van herkent, die geestelijke volharding, dat je ondanks alles wat tegen is, ook in deze tijd toch doorgaat met het dienen van hem, omdat hij de koning is. En dat je dan vol verlangen keer op keer hem blijft dienen, volhardend ook, al is het irritant achter de camera daar. Maar dat je volhardt, omdat je verlangt. En zo gaan die wijzen op weg en dan worden ze opnieuw door God geleid, zoals in de tijd van Israël God vooruit ging met een wolkolom en een vuurkolom. Zo gaat nu de ster voor om de weg te wijzen. Want dat mag je wel hieruit leren, gemeente, dat op het moment dat je verlangen hebt de koning te aanbidden, dat God dan zelf je leidsman zal wezen en je brengen waar je wezen moet. Dat je werkelijk hem zult zien om hem te gaan aanbidden. En die wijzen vinden dan het kind bij zijn moeder. Een kind, ja. Een ventje, net als alle andere ventjes van die leeftijd. En toch, ze weten, bij goddelijk licht weten ze dat hij is over wie de ster sprak en over wie de schriften getuigden. Dit is blijkbaar die Messias waar de koning Herodes het over had. De koning der koningen. En dan weten ze door het geloof genoeg om, staat er, in aanbidding neer te vallen. En dat herkennen wij niet, denk ik. En daarmee bedoel ik dat, we hebben natuurlijk wel een koning in Nederland, koning Willem-Alexander, maar wij gaan echt niet voor hem knielen. Wel nee, wij zijn in Nederland vooral heel sterk van allemaal gelijk zijn, hè? Koning Willem-Alexander, nou, spottend wordt hij in de volksmond Willy genoemd. Zo gaan wij om met een koning. Maar dit is de koning der koningen. En voor hem kun je maar op één manier gaan aanbidden. Als jij jezelf heel erg klein maakt, als je nederig knielt, omdat hij zoveel groter en heiliger is dan jij. Dat is dat aanbiddend neervallen. Dat is in elk geval wat ze toen deden bij hun goden en bij grote koningen. Maar dat is wat de Heer Jezus waard is. Dat we knielen om hem alle lof en eer te geven. En zij doen dat, lezen wij, doordat ze die drie geschenken geven, waar we ongetwijfeld die drie wijzen vandaan hebben. Maar er staat niet dat er maar drie wijzen waren, wel drie geschenken, goud en wierook en mirre. En ik heb, nou zoveel goud heb ik niet, een ring, dat is het, en wierook en mirre ook niet zoveel. Maar in die tijd was dat de crème de la crème, het allerduurste, vorstelijke geschenk. Eigenlijk als ze dit geven, geven ze aan, het beste is nog niet goed genoeg. Maar moet je je even voorstellen, waar leefden die wijzen van? Ze leefden aan de hoven van de koningen met hun wijsheid. En ze waren altijd bezig om, nou ja, de wijsheid door te geven. En ondertussen geschenken te vergaren, nietwaar? Want zo waren ze wel. Bileam bijvoorbeeld ook. Hij wilde beloond worden. Zo waren de tovenaars in die tijd. Maar waar zij heel hun leven mee bezig waren. Goud en wierook en mirre. Daarvan zeggen ze nu, we geven dat aan u. Normaal vinden we daar onze vreugde in. En normaal gesproken draait ons leven daarom. Maar u gaat boven al die schatten uit. En als je je nou afvraagt, wat is nou echte aanbidding van God? Dan is het dit. Dat jij jezelf met alles wat je hebt, ook met je agenda, ook met je bankrekening, met alles dat je je weggeeft aan hem. En dat hij vervolgens in het centrum staat van je leven, waar eerst misschien je carrière stond, of je macht, of de likes van de mensen, of je geld, of wat dan ook. Dat dat allemaal weggaat en dat daar Jezus Christus voor in de plaats komt. En dat je dan alles geeft, dat je, gemeente, kortom, je hart aan hem weggeeft. Omdat de rest, hoe graag je er ook in je leven aan vast hebt willen houden, ze geven je niet het ware geluk. In elk geval niet het blijvende geluk, nietwaar? Ze kunnen je leven niet echt vervullen. Dat we dan kerst met zo weinig mensen mochten vieren, daarvan dacht je misschien, nou het was toch gezellig, ja. Maar ook dat gaat weer voorbij, nietwaar? Het is alweer voorbij. En het kan je hart niet echt vervullen. Al die dingen kunnen het niet. Het enige wat je hart kan vervullen, dat is deze koning. Het is werkelijk als enige. En de vraag voor jou is, ik weet niet of jij inderdaad met koning Herodes die vijandschap herkend hebt. Of je misschien de onverschilligheid hebt moeten beleiden deze middag. Of dat je aan hem je hart al gegeven hebt. Wat geef jij hem? Wat geef jij hem? Wat geef jij die geboren koning der Joden die nu inmiddels de gestorven en opgestaan en verheerlijkte koning is? Wat krijgt hij van jou? Wil jij voor hem knielen? Wil jij voor hem buigen? Wil jij je vernederen voor hem? Wil je hem aanbidden met je leven? Met je energie? Met je kracht? Met je jeugd? Met je agenda, met je tijd, met je kinderen, met je werk, met je kerkgang, met alles, altijd. Wil je dat? Dat is de vraag. Verlang je ernaar, gemeente, om Jezus Christus te aanbidden en om gehoorzaam hem na te volgen? Ik weet dat er mensen zijn die dat hebben gedaan onderom. En de vraag is, waarom zou je dat doen? Waarom zou je nou alles loslaten? Kan maar één reden zijn, gemeente. Als datgene waarvoor je het loslaat, als dat belangrijker is dan al het andere. En dat gebeurt bij de mensen die door de Heilige Geest Jezus hebben gezien zoals hij is. En hoor je daarbij dat je wederom geboren bent. Dat je Christus in al zijn heerlijkheid, in zijn genade en in zijn liefde hebt leren kennen. Als het grootste kerstgeschenk, Gods geschenk, dat hij gewillig gaf, dat hij gewillig kwam. Dat hij arm wilde worden, terwijl hij rijk was, opdat jij door zijn armoede rijk zou worden. Is dat evangelie, dat hij kwam nota bene voor vijanden. Dat hij kwam voor een verloren wereld. Dat hij kwam voor mensen zoals jou. Hij kwam ook trouwens voor Herodes. Hij kwam ook voor de schriftgeleerden en de fariseeën. Hij kwam voor de wijzen. Hij kwam voor jou en voor mij. Heb je dat door het geloof gezien? Dat dat je hart geopend heeft, dat je hart vervuld heeft, zodat het overliep en dat je niets anders meer kon dan dat je hem wilde aanbidden. Ik weet niet voor de hoeveelste keer je kerst hebt gevierd, maar dit is de enige passende reactie op het kerstevangelie. En daarom klonk het dit jaar opnieuw. En daarom klinkt het vanmiddag opnieuw. En als je nou in de kerk zit of meeluistert en je kent hem nog niet zo echt, maar je wil het wel, je kent een verlangen in je hart dat hij als het ware aan je trekt, dat je inderdaad alles los moet laten om hem, dan nodigt hij je uit, heel vriendelijk, om voor hem, door de Heilige Geest geleid, je neer te werpen in aanbidding. En dan maar gewoon te belijden hoe het zit, hoe je het beleeft, wat je mist, wat je verlangt. Dat je gehoord hebt dat je inderdaad zonder hem verloren gaat. Maar dat hij gekomen is voor de ellende van je hart. Om dat gat in je ziel te dichten. Dat hij je voor eeuwig gelukkig wil maken. Als je het roer van je leven in zijn handen legt. Als je dat voor het eerst mag doen vandaag. Wat zal dat heerlijk zijn voor jou. En ook heerlijk voor de grote koning. Er zal blijdschap in de hemel zijn. Over zondaren die zich vanmiddag bekeren tot hem. Als je je hart aan hem geeft, krijg je al zijn liefde terug. Al zijn genade, vergeving, het eeuwige leven. Je krijgt het dubbel van hem terug. Hij is zo goed. Hij is zo geweldig goed. Hij is zo'n liefdevolle koning, gemeente. Als je hem gaat aanbidden, dan doe je het enige juist. En als je vanmiddag hier zit en je kent Jezus Christus persoonlijk en hij is je koning geworden, dan zegt dit gedeelte dat je je opnieuw weer voegt bij die wijzen en dat je met hem leeft. En dan zegt de Heere vanmiddag opnieuw, luister eens, ik wil dat je met alles van je leven en met al je dromen en met al je plannen en met je hele toekomst en met je hele verleden en met al je krachten, dat je mij blijft dienen en je leven geeft in mijn dienst. En daarom vraagt hij dat je gehoorzaam luistert naar het evangelie. En dat je net met meer verlangen naar de Bijbel luistert dan die wijzen naar de ster hebben gekeken. Dat je dezelfde houding hebt als de wijzen. Dat je je hart erop zet vandaag. 27 december 2020. Dat je je hart erop zet om Jezus te gehoorzamen. En je leven als één groot dankoffer aan hem aanbiedt. Kind van God, is hij dat niet waard? Is hij jou dat niet waard? Je niet alles aan hem te danken? Zou je hem dan niet je liefde, je schatten, je gezin en je leven toewijden? Hem aanbidden met woorden en met daden. Hij is het zo waard, gemeend. En daarom, kom, laten wij aanbidden deze koning. Amen. Zullen we God danken. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij loven en wij prijzen uw naam. Dat u gekomen bent, Heere Jezus, en dat toen de uwen u niet aannamen, dat toen het evangelie de wereld overging tot hiertoe, en dat de heidenen mogen komen en u ook aanbidden. En velen van ons hebben het gedaan, geleid door uw geest, geleid door uw licht. En we prijzen u dat we alle reden hebben om u te aanbidden. Ook al kost het ons alles, het levert ons nog meer op. We danken u voor uw liefde en uw genade die u in dat kind hebt bewezen. We bidden u dat ieder van ons op die plek terechtkomt, gebukt, geknield, vol aanbidding. Dat u alles van ons zult ontvangen. Omdat u dat waard bent, wilt u daarvoor door uw Heilige Geest werken, ook met het woord van deze middag. Wilt u geven, Heere, dat als we ontdekt zijn aan onszelf, in onze vijandschap en onverschilligheid, dat u ons bekeer tot u en dan ook de vreugde geeft die past bij het feest. Dan kan het kerstfeest voorbij zijn, maar dan blijft het toch werkelijk feest. Dan is er toch vreugde, niet zozeer in onszelf of in de wereld om ons heen, maar in u altijd weer. Geeft u dat, Heere? Mag dat ons leiden deze dagen, deze week, deze laatste dagen van dit jaar? Geef, Heere, dat we met alles, ook met ons verleden van dit jaar, met onze moeiten bij u schuilen, het van u verwachten. U bent toch de God van wie we zongen, dat het behoeftige volk in hun noden tot u gevlucht, dat u ze te hulp komt. Zegen zo heel uw volk, al uw kinderen. Geeft u in de hele gemeente geloof en bekering. Als u terugkomt op de dag der dagen, geef dan dat ook deze dienst mag blijken vrucht hebben voortgebracht van geloof en bekering. Geeft u dat zelf en ontvangt u dan onze dank in wat wij u hebben geprezen thuis en hier, in wat wij u willen offeren met onze liefdegaven. Gebruik het in uw dienst en zegent u ons dan in al onze wegen, uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Laat de Heere uw dankbaarheid zien in de digitale inzameling van de gaven. Geeft u de Heere met een blij hart. De Heere heeft een blijmoedige gever lief. En daarmee geeft u ook uzelf aan hem immers. En dan tot slot van deze dienst willen we zingen van Psalm 22, vers 14 en vers 16. De volken over de hele wereld, zij zullen hem prijzen. Psalm 22, 14 en 16 bij de inzameling van de gaven. Thank you. Verhef nu uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.